Dit is een podcast over inspirerende mensen. Dit keer over Philip Yancey, een schrijver en journalist uit de Verenigde Staten. Yancey heeft inmiddels zo'n 25 boeken geschreven met bekende titels als Genade, wat een wonder, Hoe mijn geloof de kerk overleefde, Op zoek naar de onzichtbare God, Teleurgesteld in God, Geruchten uit een andere wereld, Jezus zoals ik hem niet kende, om er maar een paar te noemen. Onlangs kwam zijn autobiografie uit, Lichtval. Zelf noemt Yancey het een memoir. Vroeger was het duidelijk, als je achter de geraniums was beland en het liefst ook nog iets te vertellen had, dan ging je je memoiren schrijven, aldus de Vandalen. Je kijkt nog eens terug op je werkzame leven. Sinds een paar jaar is het enkelvoud in zwang geraakt, een memoir. Een memoir beperkt zich ook vaak tot een bepaald onderwerp. Dat is bij Yancey ook zo. Het is het verhaal van zijn jeugd, van zijn moeder, zijn broer, hemzelf. Yancey zegt zelf daarover, een memoir is een soort verbale selfie met één figuur op de voorgrond die het unieke standpunt van die persoon weergeeft. In veel boeken liet Yancey al iets doorschemeren over zijn dramatische jeugd. Nu heeft hij het een en ander op een rijtje gezet. Hij noemt dit boek zelf een prequel op al zijn andere boeken. Hij zag er ook tegenop, vroeg zich af of het geen oude wonden zou openhalen. Toch heeft hij het gedaan. Het laat een bijzonder licht vallen op Yancey zelf. Het laat zien waarom de twee hoofdthema's in zijn werk, genade en lijden, zo belangrijk voor hem zijn. Naast deze memoir worden ook nog enkele andere boeken van Yancey kort toegelicht. Het eerste boek dat ik van Yancey las was Hoe mijn geloof de kerk overleefde. Een prikkelende titel. Yancey wordt geboren in 1949 in Atlanta, in de staat Georgia, een van de staten waar de Civil Rights Movement van Martin Luther King begonnen is. Zijn vader overlijdt aan polio wanneer hij pas 1 jaar oud is, maar daarover later meer. Hij groeit op met zijn moeder en zijn oudere broer. Ze verhuizen wel 20 keer, maar blijven wel in de buurt van Atlanta. Yancey heeft kruisverbrandingen van de Ku Klux Klan meegemaakt. De burgerbeweging, zoals gezegd, groeide op in een tijd dat de communisten het grote gevaar vormden. Maakte het Billy Graham-tijdperk mee, de Jesus People-beweging en de meer recente abnormaliteit van de steun van de evangelicals voor Donald Trump. In de kerk van zijn jeugd, de Southern Baptist Church, was er veel racisme. Het was een echte blanke kerk die zich afzette tegen het zwarte ras. Een fundamentalistische kerk ook. Later komt hij in een nog extremere variant terecht. Een zeg maar gerust sectarische gemeenschap. Yancey vraagt zich in alle eerlijkheid af waarom hij nog steeds gelooft. Als de kerk zulke grote steken laat vallen. Wat is de reden dat ik het evangelie, dat vaak zo verwrongen en statisch tot mij kwam, dat vaak meer op slecht nieuws leek dan op goed nieuws, waarom blijf ik dat nastreef? Het was niet zozeer de kerk, maar veel meer inspirerende schrijvers, die hem in alle rust zonder bombarie iets konden duidelijk maken waarom het geloof zo'n goede invloed heeft op je leven. In het boek Hoe mijn geloof de kerk overleefde beschrijft Yancey daarom zo'n 10 mensen die voor hem inspirerend zijn geweest, voor zijn geloof en ook zijn eigen leven. Of doordat hij hem persoonlijk leerde kennen, of doordat hij een boeken las. Wat hij in zijn boeken vooral doet, is het herijken van bekende christelijke woorden en thema's die hij in zijn jeugd of in de kerk van zijn jeugd en de bijbelschool later tegenkomt. Zijn leraar aan het Bijbelinstituut houden vol. Wij staan niet onder de wet, maar onder de genade. Maar, zegt Yancey, ik kon absoluut niet het verschil tussen die twee dingen ontdekken. Er moest zoveel en mocht zo weinig. Sinds die tijd is hij bezig geweest het goede nieuws op te diepen. De woorden van het evangelie te herontdekken. Te ontdekken wat de Bijbel nou eigenlijk bedoelt met woorden als liefde, genade, mededogen. Woorden die gebruikt worden om Gods karakter te beschrijven. De eerlijkheid, meer zoekend dan stellend, waarmee Yancey over zijn eigen geloof en het geloof in het algemeen schrijft, vind ik inspirerend. De kwetsbaarheid waarmee hij zich opstelt. Zijn boeken hebben bijna altijd een vraag in de titel. In een Nederlandse vertaling is dat vaak weggevallen. Maar het zijn vooral vragen die Yancey bezighouden. Hoewel hij geen theoloog is, weet hij haarfijn de vragen van gelovigen in deze tijd onder woorden te brengen. Het zijn ook zijn eigen vragen. Ieder boek verraadt iets van de zoektocht die hij zelf ondernomen heeft en vormt een neerslag van de antwoorden die hij gaandeweg ontdekt en met ons deelt. Wie zijn levensverhaal leest, gaat als vanzelf begrijpen dat Jensy niet vanzelfsprekend uitkwam bij een genadige en liefdevolle God. Hij noemt zichzelf een pelgrim, een hele gewone pelgrim. Iemand die zoals velen op een geestelijke zoektocht is. Onvermijdelijk en intuïtief plaats ik voortdurend vraagtekens bij mijn geloof, zegt hij ergens. Jensy voelt zich aangetrokken tot het schrijven omdat dat hem lichtstralen heeft laten zien die een venster op een andere wereld hebben geopend. Vandaar de titel Lichtval. In zijn boek Genade, wat een wonder, de Engelse titel is trouwens veel scherper, What's So Amazing About Grace, vertelt Jensy in hoofdstuk 6 het verhaal De ononderbroken keten. Daisy werd in 1898 te Chicago geboren. Ze was het achtste kind in een gezin dat uit 10 kinderen bestond en tot de arbeidersklasse behoorde. De vader verdiende nauwelijks genoeg om hen allemaal te voeden. En toen hij ook nog aan de drank raakte, werd het er niet beter op. Daisy, die terwijl ik dit schrijf bijna 100 is, rilt nog als ze aan die tijd terugdenkt. Haar vader was een gemene dronkaard, zegt ze. Als hij haar broertje en zusje door de kamer heen sloeg, zat Daisy snikkend en ineengedoken in een hoek. Ze haatte hem uit de grond van haar hart. Op zekere dag zei de vader tegen zijn vrouw dat ze om 12:00 's middags uit huis vertrokken moest zijn. Alle 10 kinderen klemden zich aan hun moeder vast en riepen dat ze niet weg mocht gaan. Maar hun vader hield voet bij stuk. Terwijl ze zich vasthield aan haar broers en zussen, zag Daisy door het raam hoe haar moeder met afhangende schouders over het trottoir liep met in iedere hand een tas. Ze werd kleiner en kleiner. En tenslotte verdween ze helemaal uit zicht. Na verloop van tijd trokken een aantal kinderen bij de moeder in en anderen gingen bij familie wonen. Alleen Daisy bleef bij haar vader wonen. Ze groeide op in grote verbittering. En ze haatte hem diep om wat hij zijn gezin had aangedaan. Alle kinderen gingen voortijdig van school om een baantje te nemen of in het leger te gaan. Daarna verhuisde de een naar de ander naar andere plaatsen. Ze trouwden, stichtten een gezin en probeerden het verleden te vergeten. De vader verdween. Niemand wist waarheen en niemand kon het ook wat schelen. Tot ieders verrassing dook de vader vele jaren later ineens weer op. Hij had gebroken met zijn oude leven, zei hij. Hij was op een avond dronken en verkleumd een post van het leger des Heils binnengelopen. En voordat hij een maaltijd kreeg, moest hij eerst een dienst bijwonen. Toen de spreker vroeg of er iemand was die Jezus wilde aannemen, was hij van mening dat het niet anders dan beleefd was om naar voren te gaan met de andere dronkaards. Hij was meer dan wie ook verbaasd toen het zondagsgebed werkelijk effect had. De demonen in hem werden uitgedreven. Hij werd nuchter. Hij begon de Bijbel te bestuderen en te bidden. Voor het eerst in zijn leven voelde hij zich bemind en aanvaard. Hij voelde zich gereinigd. En nu, zo vertelde hij zijn kinderen, zocht hij aan één voor één op om hun vergeving te vragen. Hij had geen enkele verontschuldiging voor wat er allemaal gebeurd was. Hij kon het ook niet meer goedmaken. Maar hij had geweldig veel spijt. Meer spijt dan zij zich waarschijnlijk konden voorstellen. De kinderen, inmiddels allemaal van middelbare leeftijd en nu zelf gezinnen hadden, waren aanvankelijk nogal sceptisch. Sommigen van hen twijfelden aan zijn oprechtheid, dachten dat hij gauw wel weer in zijn oude leventje zou terugvallen. Anderen verwachten dat hij hen wel om geld zou gaan vragen. Maar dat gebeurde niet. En na verloop van tijd werd hij door zijn kinderen weer aanvaard. Door hen allemaal, behalve door Daisy. Lang geleden had Daisy zich voorgenomen nooit meer een woord met haar vader, die man noemde ze hem, te wisselen. Dat haar vader weer op het toneel verschenen was, had haar danig van haar stuk gebracht en oude herinneringen aan zijn dronkenmansbuien spookten door haar hoofd als ze 's avonds op bed lag. Dat kan hij niet allemaal ongedaan maken door alleen maar te zeggen het spijt me, stelde ze nadrukkelijk. Ze wilde niets meer met hem te maken hebben. De vader had het drinken wel opgegeven, maar zijn leven was onherstelbaar aangetast. Hij werd erg ziek en de laatste 5 jaar van zijn leven woonde bij een van zijn dochters, een zus van Daisy. Ze woonden in dezelfde straat als Daisy, 8 huizen verder. Daisy bleef trouw aan haar belofte en ging haar vader, haar stervende vader, nooit opzoeken. Zelf niet als ze langs zijn huis liep om boodschappen te gaan doen of op weg was naar de bushalte. Daisy vond het goed dat haar eigen kinderen hun grootvader gingen bezoeken. En toen zijn einde naderde, zag de vader een klein meisje naar de deur lopen en binnenkomen. O Daisy, ben je er eindelijk dan toch gekomen? Riep hij uit, terwijl hij haar in de armen sloot. De volwassenen in de kamer hadden niet het hart hem te vertellen dat het niet Daisy, maar zijn dochter Margaret was. In zijn hallucinaties ervoer hij genade. Haar hele leven had Daisy zich voorgenomen om in niets op haar vader te lijken. En ze raakte ook nooit een druppel alcohol aan. Niettemin regeerde ze haar gezin met een mildere vorm van tirannie dan waar ze zelf mee opgegroeid was. Ze had de gewoonte om met een zak ijsklontjes op haar voorhoofd op de bank te gaan liggen en tegen haar kinderen te schreeuwen: hou je mond. En waarom heb ik die stomme kinderen eigenlijk gekregen, gilde ze dan. Jullie hebben mijn leven kapot gemaakt. De grote crisistijd was aangebroken en ieder kind was weer een mond om te voeden. Ze had 6 kinderen die ze moest huisvesten in een rijtjeshuis met 2 slaapkamers, waarin ze nu nog steeds woont. In zo'n klein huisje leken ze altijd in de weg te lopen. Op sommige avonden gaf ze hen allemaal een pak slaag om maar 1 ding duidelijk te maken. Ze moesten weten dat ze ondeugend waren geweest. Ook al had ze hen niet betrapt. Daisy was keihard, maakte nooit verontschuldigingen en vergaf nooit. Haar dochter Margaret herinnert zich dat ze als kind eens in tranen naar haar moeder liep om haar verontschuldigingen aan te bieden voor iets wat ze gedaan had. Daisy reageerde erop met: je kunt er helemaal geen spijt van hebben. Als je werkelijk spijt ervan zou hebben, dan zou je het niet gedaan hebben. Dit verhaal blijkt het verhaal van zijn eigen familie te zijn. Daisy is zijn grootmoeder Sylvania en Margaret is zijn moeder Mildred. Mildred vat het plan op om zo snel mogelijk haar ouderlijk huis om die reden te verlaten. Maar wanneer haar moeder erachter komt, krijgt ze te horen: denk goed na over wat je doet, want je komt er nooit meer in. Niet lang daarna ontmoet ze de vader van Philip, Marshall Yancey. Marshall komt net uit de marine en wil predikant worden. Ze trouwen. Mildred heeft van jongs af aan de wens om zendeling te worden in Afrika. Ze neemt voorlopig genoegen met het predikantschap van haar man. Maar dan krijgt hij polio. Wat net zoals bij ons, corona bij ons, voor een hele spannende en dreigende tijd zorgde. Omdat er nog geen vaccins zijn. Marshall overlijdt aan deze ziekte en ze blijft met haar 2 jonge kinderen achter. Om de dood van haar man zin te geven, richt ze zich op het idee dat haar 2 zoons de zending in kunnen gaan. En bij het graf van haar man staat ze net als Hanna in de Bijbel haar 2 zoons af aan God. De jongens worden daar van jongs af aan mee opgevoed en beloven haar ook plechtig de zending in te gaan. Yancey schrijft dus uitgebreid over zijn jeugd in zijn memoir, over de vele verhuizingen en dat zijn moeder bijbelleraar is bij mensen thuis en voor groepen in de kerk. Ze leven van giften, maar er zijn telkens weer financiële problemen. Uiteindelijk komen ze in een woonwagen terecht. De relatie met zijn moeder is van het begin af aan dubbel. Aan de ene kant ervaart hij liefde, maar aan de andere kant kan ze van het een op het andere moment omslaan en tekeer gaan. Is ze wispelturig en onberekenbaar. Zoiets simpels als leren fietsen wordt al gauw een hele opgave. Als Philip zijn zijwieltjes er voor de 3e keer af wil, dan vaart ze tegen hem uit. Dat ze er dan ook nooit meer op mogen. Echt helpen met leren fietsen doet ze niet. Ondertussen worden Philip en zijn oudere broer Marshall overal mee naartoe gesleept tijdens al die bijbellessen voor kinderen die ze geeft of zomerkampen die ze leidt. De kinderen vervelen zich al snel, maar lezen is een uitkomst voor hen beiden. Zijn broer Marshall is buitengewoon slim en muzikaal begaafd. Een wonderkind. Hij heeft binnen afzienbare tijd alle boeken uit de kleine bibliotheek uit, krijgt muzieklessen, maar is vaak te lui om te oefenen. Wat dan weer bij zijn moeder de vlammen doet uitslaan. Ook Philip houdt van lezen. Mildred weet eigenlijk totaal geen raad met haar twee intelligente en begaafde zoons. Tijdens de puberteit van zijn broer wordt het alleen nog maar erger. De jongens moeten samenspannen tegen hun moeder om te overleven. Ze beeldt zich in dat ze allerlei ziektes heeft, verwaarloost de kinderen, ligt dagenlang net als haar eigen moeder met een washandje op haar hoofd in bed en maakt enorm veel ruzie met Marshall. De ononderbroken keten herhaalt zich. Er zijn weken bij dat er alleen maar gezwegen wordt bij de familie Yancey. En er zijn dagen bij dat ze zich beklaagt dat ze zulke kinderen heeft gekregen. Naar de buitenwereld toe moet het vooral het perfecte gezinnetje zijn. Zijn moeder schrijft elke maand brieven aan haar supporters, met altijd hoogdravende taal. Ze heeft al 12 jaar niet meer gezondigd. Ze heeft een hoger levensniveau bereikt. Voor Yancey is dat onverteerbaar. Hoe kan ze zulke dingen schrijven terwijl ze thuis zulke woedeaanvallen heeft? Yancey voelt zich zowel aangetrokken tot heiligheid als ervan afgestoten. Als twee magneten die bij elkaar worden gebracht. Jezus zegt ergens: wees volmaakt zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. En Yancey wil dat ideaal. Maar toch lacht een klein stemmetje van binnen dat altijd weer uit hoe hij tekortschiet. Yancey wil vooral eerlijk blijven. Maar wordt door zijn moeder bijna gedwongen tot schijnheiligheid. Hij leest biografieën van christenen die worden gemarteld om hun geloof. Zoals Watchman Nee, een Chinese dominee die 20 jaar heeft doorgebracht in een communistische gevangenis. En dan schrijft Yancey: ik weet heel goed wat ik zou doen als de communisten me ooit zouden martelen. Ik zou snotterend aan hun voeten vallen en mijn geloof direct verloochenen. Na schaamte is er ook angst. Yancey is in een wereld van angst terechtgekomen. Hij wil als 10-jarige jongen al gedoopt worden om die angst kwijt te raken. Zijn moeder luistert altijd naar de radio. De tv is immers uit de boze. En ze luistert vooral naar bekende evangelisten die in alles en iedereen een communist zien. En benadrukken dat het einde der tijden is aangebroken. De politieke boodschappen zaaien zoveel angst dat Marshall en Philip allebei een vreemde taal voor hun rekening nemen. De een Russisch en de ander Chinees. Om op het ergste voorbereid te zijn. De laatste jaren op de middelbare school wordt Yancey steeds meer overweldigd door de kracht van woorden. Hij leest moderne literatuur. Gretig stort hij zich op allerlei boeken. Hij gaat steeds kritischer naar zijn eigen achtergrond kijken. En wanneer hij het boek Black Like Me leest van journalist Griffin, die als een blanke zijn ervaringen beschrijft, wanneer hij zijn huid zwart laat sminken en met de bus door de zuidelijke staten reist. Hij beschrijft hoe hij vol haat door iedereen bekeken en behandeld wordt. Het boek maakt diepe indruk op Yancey en opent zijn ogen voor het blank racistisch, paranoïde fundamentalisme van zijn eigen gemeenschap. Wanneer zijn broer het huis verlaat, richt zijn moeder zich op hem. Hij kan het nooit goed doen. Langzaam dringt het besef door. Wat zijn broer en hij ook doen, het is nooit genoeg. Ze blijft aan haar droom vasthouden dat haar kinderen de zending ingaan. En daarom dringt ze bij Philip op aan om naar een bijbelschool te gaan, niet naar de universiteit. Een jaar later durft Philip Yancey de discussie niet eens meer aan te gaan, hoewel hij verschillende beurzen kan krijgen. Hij volgt zijn broer en gaat naar hetzelfde bijbelcollege in South Carolina. Wanneer zijn moeder hem brengt en de reis in stilzwijgen wordt doorgebracht, kan dat zijn humeur niet meer bederven. Hij is nu eindelijk op zichzelf, eindelijk vrij. De Bijbelschool zelf is een grote teleurstelling. Er zijn vooral strenge regels. Zo mag je als jongen niet eens met een meisje hand in hand lopen. Zelfs al heb je verkering, de enige manier om met elkaar te communiceren is tijdens de avondmaaltijd. Het reglement bestaat uit 66 bladzijden. Ook de leraren zijn vaak teleurstellend. Ze staan totaal niet open voor de vragen van de studenten. Moderne muziek is uit de boze. Het gaat Yancey steeds meer tegenstaan. Wanneer hij een keer thuis is en hoort en ziet wat er allemaal speelt in de maatschappij, de woedende protesten tegen de Vietnamoorlog, de burgerrechtenmarsen, maar op de Bijbelschool komen deze dingen totaal niet ter sprake. Er wordt vooral gedebatteerd over de fijne kneepjes van het Calvinisme. Zijn broer, die al het tweede jaar zit, heeft dezelfde ervaring. En hij vraagt een beurs aan voor het Wheaton College in Chicago. Omdat het ook een conservatorium heeft. En wordt zowaar aangenomen. Wanneer ze het samen aan de moeder vertellen, breekt de hel los. Ze wil zelfs de rechter erbij halen om het hem te verbieden. Er vallen harde woorden. Die de twee broers samen in de jaren erna nog tientallen keren zullen doornemen. Ze hoopt dat hij dood zal gaan of gek zal worden. Het is een soort vloek die over hem uitgesproken wordt. Mijn moeder was er een meester in om je zelfvertrouwen te ondermijnen, zegt hij. Als je iets goeds gedaan had, kreeg je nooit een compliment. Je zou er alleen maar trots van worden. Ik zal elke dag bidden dat God jou zal breken, zei ze vaak. Jensie komt tot de conclusie dat er weinig eerlijkheid is op het college en ervaart er ook zo weinig genade. Er is autoriteit, controle, hoge idealen, maar er is niet zoveel ruimte voor fouten en weinig plaats voor iemand die anders is. In zijn bijbelschooltijd zal Jensie uiteindelijk van de honderden preken maar twee onthouden. Van twee mensen die falen en zwakte toegeven. Jensie wordt cynisch. Maar gelukkig vindt hij een luisterend oor bij zijn favoriete docent die hem wel begrijpt. Hij komt langzaam tot ontdekking dat hij niet zozeer moeite heeft met God als wel met zijn grondpersoneel hier op aarde. Met zijn broer gaat het steeds minder goed. Zijn wispelturigheid bereikt een hoogtepunt. En hij ontspoort op Wheaton. Weigert psychiatrische behandeling, valt van zijn geloof af. Je kunt het beste maar zelfmoord plegen, zegt hij, als er toch geen God is. Zelf doet Philip steeds meer ontdekkingen in de Bijbel zelf. Hij ontdekt dat God heel anders is dan hij thuis altijd heeft meegekregen. God is niet een kosmische bullebak die van plan is iedereen te breken die weerstand durft te bieden. In de Bijbel ziet Jensie een God die een zwak heeft voor rebellen. Voor mensen als de overstrepedige David, de bedrieger Jacob, de zeurpiet Jeremia, de verrader Petrus. Die blijken geschikt voor hem te zijn. Zou die God misschien ook een plek hebben voor zo'n cynische stiekemut als hij zelf is? Bij het lezen van boeken ontdekt Jensie Augustinus. Een kenner van vrouwen, kunst, eten en filosofie. Augustinus zegt over de jaren voor zijn bekering: ik stond met mijn rug naar het licht. En met mijn gezicht naar de dingen waar het licht op valt. Dit is voor Jensie een eye-opener. En verwijst naar de titel van zijn boek Lichtval. De wereld is volgens Augustinus een glimlachende plek. En God is de royale giftgever ervan. Een glimlachende plek. Zo had Jensie nog nooit naar de wereld gekeken. En hij vraagt zich af hoeveel hij niet gemist heeft. 'S Nachts speelt hij stiekem op de vleugel in de kapel. En hoe beter hij zelf speelt, hoe inniger en verhevener de muziek klinkt. Hij ervaart schoonheid in de muziek, die hem rust geeft en hoop. Daarnaast maakt Jensie lange wandelingen door de natuur, waardoor zijn ogen steeds meer opengaan voor de grootsheid ervan. En op de campus komt hij Jeanette tegen, dochter van een zendeling, waarin hij zijn gelijke ontmoet in de kritische houding tegenover de gang van zaken op deze school. Jeanette staat voor impulsiviteit, spontaniteit, grote betrokkenheid op ieder mens die ze ontmoet. Precies het tegenovergestelde van zijn eigen vlakke en afstandelijke houding. Ze is vrolijk, heeft het hart op de tong. Het roept bij Jensie schoonheid, vreugde, zachtheid en ongereserveerdheid op. Hij kan zich ook uiten tegenover haar en vertelt over zijn verleden. Ze kan goed luisteren. Zelf zegt Jensie het zo. Het simpele gebaar van een aantrekkelijke vrouw die haar hand uitsteekt, heeft alles veranderd. Natuur, muziek en romantische liefde waren als de treden van de ladder die mij uit mijn emotionele en spirituele dalen deden opstijgen. God hangt voor hem als een mist over de campus. Voor Jensie is alles wat met geloof te maken heeft onbetrouwbaar gebleken. In familie, in kerken en de hogeschool. Hij zegt: ik ben zelf onbetrouwbaar gebleken. Te vaak heb ik me vermomd als christen. Waarbij vervolgens de realiteit als een damp verdween. Over die signalen van God heeft Jensie een boek geschreven. Geruchten uit een andere wereld. Geruchten uit een andere wereld. De Franse filosoof Pascal zei al: als er niets op het bestaan van God wees, zou ik ongelovig worden. Als ik overal bewijzen vond voor het bestaan van God, zou ik veilig en rustig geloven. maar ik zie te veel bewijzen om het te ontkennen dat God bestaat en te weinig bewijzen om er helemaal zeker van te zijn. Voor veel mensen is de zichtbare wereld alles wat er is. Dat lijkt een enorme kloof met het christelijk geloof. Toch bewegen veel mensen zich nog in het grensgebied. Ze zijn er nog niet helemaal zeker van dat er geen onzichtbare wereld bestaat. En tegelijkertijd wankelt ook het geloof van veel westerse christenen niet. En worden niet allemaal beïnvloed door een leefklimaat waarin er geen andere realiteit is dan wat we zien, horen en voelen. Jensie heeft oog voor die geruchten uit de andere wereld. Zo brengt hij in navolging van apologeten als C.S. Lewis onze natuurlijke verlangens en vreugde in verband met de buitenaardse bron. Als we overweldigd worden door een symfonie van Beethoven, of de bergtoppen van de Pyreneeën, of duizenden monarchvlinders die tegelijk opstijgen, gaat het nog steeds om de geur van een bloem die we niet hebben gevonden en de echo van een melodie die we pas in de hemel zullen horen. Het omgekeerde is ook waar. Wie zal ontkennen dat de wereld met al haar kwaad een catastrofe heeft ondergaan? Welk mens heeft niet het ingebouwde gevoel dat sommige dingen moreel weerzinwekkend slecht zijn? Ook in dat universele besef beluisteren geruchten uit de andere wereld. De mens weet vaak heel goed hoe dingen werken, zegt Jensie. Maar hij heeft geen antwoord op het waarom. Vragen over zingeving brengen hem al gauw in verwarring. Nog een gerucht uit een andere wereld. Samenlevingen die God afzweren eindigen vaak met het verheffen van het natuurlijke tot een bovennatuurlijke status. In het geseculariseerde Westen wordt veel geestelijke leegte opgevuld door aan geld en seks een pseudo-heiligheid te verlenen. We hebben het sacrale blijkbaar nodig. Jensie legt zich erbij neer dat hij op het college als een afvallige beschouwd wordt. Tot hij op een dag eindelijk zelf weer een keer hardop bidt. Hij wil eerlijk blijven en bidt: God, het kan mij niet schelen of die 10.000 studenten aan de universiteit naar de hel gaan. En het kan me ook niet schelen of ik naar de hel ga. Ik moet van alles voelen, maar ik voel die zorg niet. Ik voel niets. Ik voel niet wat de barmhartige Samaritaan voelde voor die arme man langs de kant van de weg. En dan gebeurt er iets. Jensie schrijft midden in het gebed: als ik toegeef dat ik helemaal niet bezorgd ben, komt de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in een nieuw licht bij me binnen. Ik heb het tafereel voor mezelf gevisualiseerd, maar opeens veranderen die twee figuren. De Samaritaan neemt het gezicht van Jezus aan en het gezicht van de man op de grond is ineens mijn eigen gezicht. In slow motion zie ik hoe Jezus met een vochtige doek naar mij reikt om mijn wonden schoon te maken. Terwijl hij ze dus naar mij toewijnt, zie ik dat ik mijn ogen open doe en hem vol in het gezicht spuug. Alleen maar dat. Jensie is van zijn stuk, sprakeloos, en trekt zich op zijn kamer terug. Hij kan de scène maar niet uit zijn hoofd zetten. En in één klap is zijn eigen dunk verbrijzeld. De zekerheid die ik gevonden had in het buitenstaande zijn, de criticus, valt in duigen. In zijn arrogantie en spottende neerbuigendheid is hij misschien wel de meest behoeftige van allemaal, realiseert hij zich. Een gevoel van schaamte overvalt hem. Wanneer hij diezelfde week een essay moet schrijven over hoe goed God door een bijbeltekst tot je spreekt, en hij eerst heel laatdunkend was over die opdracht, vertelt hij in de groep zijn verhaal. C.S. Lewis zei ooit dat God soms genade toont door ons naar zich toe te trekken, terwijl wij hem schoppen en naar hem schreven en stompen met onze vuisten. Dat was mijn verhaal. Degenen die het minst beminnelijk lijken, hebben meestal de meeste liefde nodig. En dan vertelt hij wat hem overkomen is. Ik wilde liever een zwerver blijven, maar ik moet ontmoeten God. Bij zichzelf denkt Jensie dat het wel weer voorbij zal gaan. Maar hij moet tegenover zichzelf toegeven dat het een geschenk van genade is dat nog gezocht, nog gewenst was. Tegelijk vindt Jensie het ook moeilijk, want hij denkt aan zijn broer, die God ook zo serieus zocht, terwijl ik zelf, schrijft hij, het tegenovergestelde deed. Hij voelt zich uitgekozen. Er is daar iemand, realiseert hij zich op zijn kamer tijdens een winternacht. Meer nog, er is daar iemand die van me houdt. Ik voel de lichte aanraking van Gods almacht. De enkele beweging van een goddelijke vinger. en het was genoeg om mijn leven een nieuwe koers te geven. Over deze genade heeft Jensie een bijzonder boek geschreven. Genade, wat een wonder. Genade, wat een wonder. Als je heel je leven in de kerk rondgezworven hebt, denk je een aardig idee te hebben van wat het begrip genade inhoudt. Toen ik dit boek las, werd me duidelijk dat ik er nog niets van begrepen had, schreef een lezer over dit boek. Wat betekent genade eigenlijk? Jensie schrijft in dit boek geen theologisch verhaal, maar legt zo belangrijke maar ook uitgesleten begrip toe aan de hand van Bijbelse gegevens, persoonlijke voorbeelden en anekdotes, historische gebeurtenissen en literaire verhalen. Hij is zelf opgevoed met het beeld van een strenge God. En dat beeld zorgt ervoor dat hij zich altijd afvraagt of hij wel echt bij hoort, kritisch als hij eerst op zichzelf. Het gebed van een klein meisje: O God, maak slechte mensen goed en goede mensen aardig. Dat is waar Jensie telkens weer op stuitte in zijn jeugd. Dat er zo weinig genade sprak uit de levens van de gelovigen in zijn kerk. Geloven is geen ideaal koesteren, maar beseffen dat ondanks al je tekortkomingen er toch van je gehouden wordt. Jensie ontdekt: genade betekent dat we niets kunnen doen waardoor God meer van ons gaat houden, maar dat we ook niets kunnen doen waardoor Hij minder van ons gaat houden. Gods onvoorwaardelijke liefde, die je nooit helemaal begrijpen kunt. Aan de grote theoloog Karl Barth vroegen ze eens: wat is de meest fundamentele waarheid die u bij al uw studie heeft ontdekt? En zonder ook maar even te aarzelen zei Barth: Jezus houdt van mij, want de Bijbel vertelt mij dat. Voor mensen die twijfelen aan Gods liefde en genade bestaat er een eenvoudig middel. Lees eens in de Bijbel en kijk naar de mensen die God lief heeft. Een Jona, Jeremia, een Job. En wat denk je van de psalmisten die hun boosheid voor God tot uitdrukking brengen? Zelfs Judas spreekt Jezus nog aan met vriend. Waarom streef de Bonhoeffer ernaar zijn vijanden lief te hebben en voor zijn vervolgers te bidden? Bonhoeffer had slechts één antwoord: God heeft zijn vijanden lief. En zoals iedere volgeling van Jezus weet, is dat de heerlijkheid van zijn liefde. Als God onze schulden vergeeft, waarom kunnen wij dan niet hetzelfde doen? Genade is de enige kracht in het universum die krachtig genoeg is om de ketenen die generaties gebonden houden te verbreken. Alleen genade doet genadeloosheid wegsmelten. En we weten nu dat Jens hier ook aan zijn eigen familie denkt. En zo voert Jens hier bladzijden lang een pleidooi voor genade, die als een verrassing naar je toe komt en het centrum van ons universum vormt. Inmiddels zijn Philip en Jeanette getrouwd. Tijdens een bezoek aan zijn grootouders hoort hij tot zijn eigen verbijstering voor het eerst de ware toedracht van het overlijden van zijn vader. Zijn moeder heeft hem nooit verteld. Zijn vader kreeg polio, kwam in het ziekenhuis terecht en zat wekenlang opgesloten in een ijzeren long. Een apparaat dat er toen voor zorgde dat je longen hun werk bleven doen. Omdat het zo lang duurde en alleen je hoofd buiten de machine zichtbaar was, kwam zijn vader uit die ijzeren long om te trainen om zelf weer adem te halen. En het lukte. Steeds een kwartier langer. En op het laatst kon hij de hele dag buiten die machine leven. Zijn benen waren nog steeds verlamd, maar hij hoefde niet langer in dat apparaat. In het geloof dat hij zou genezen, en werd immers voor hem gebeden in de kerk, vroeg hij een overplaatsing aan naar een verpleeghuis om daar verder op te knappen. Tegen het advies van de artsen in. Afhankelijk gaat het goed. Er wordt over gesproken dat hij weer zou kunnen lopen misschien. En na een week slaat het om. Hij raakt in coma en alle hulp uit het andere ziekenhuis mag niet meer baten. Zijn vader sterft. En die avond komt hij tot het besef dat zijn broer en hij die fatale geloofsfout van hun ouders moeten goedmaken. Geen wonder dat zijn moeder er zulke vreemde opvoedkundige opvattingen op nahoudt en zoveel weerstand biedt om hen los te laten. Alleen haar zoons kunnen de dood van hun vader rechtvaardigen. Zijn broer verbreekt contact met zijn moeder. Tijdens een inzinking om wieten krijgt hij hulp van een psychiater die een vorm van schizofrenie bij hem ontdekt. Enige oplossing om los te komen van zijn moeder is accepteren dat niet hij, maar zijn moeder gestoord is. Het leven van zijn broer krijgt een dramatisch verloop. Eerst wil hij zelfmoord plegen, later raakt hij aan de LSD, komt in een commune terecht, heeft tal van relaties en wordt tenslotte pianostemmer in plaats van zelf op het podium te zitten om pianoconcerten te geven. Uiteindelijk, na talloze relaties en psychische dieptepunten, trouwt hij met een weduwe, Molly, met 3 kinderen, die een goede baan heeft en hem de stabiliteit biedt die hij nodig heeft. Inmiddels zijn Philip en Jeanette vanuit Chicago verhuisd naar een plek ten westen van Denver, Colorado, om daar midden in de natuur te gaan wonen. Marshall komt hem opzoeken en tijdens een rondrit door de prachtige natuur bekent Marshall dat zijn leven mislukt is en dat het verschil tussen de twee broers zo groot is. Hij is 45 jaar, maar het is nog steeds de vloek die zijn moeder over hem uitsprak die hem zo dwars zit. Zijn moeder wenste hem immers dood toen hij naar Wheaton ging. Marshall voelt zich niet alleen vervloekt door zijn moeder, maar uiteindelijk ook door God. Philip doet opnieuw een poging zijn moeder te bewegen de vloek terug te nemen en dat tegen Marshall te zeggen. Maar tot zijn stomme verbazing is zijn moeder dat echt niet van plan. Later leest Jensie in een interview dat een journalist zowel met hem, zijn broer als zijn moeder heeft, dat zijn moeder zijn boeken nog nooit gelezen heeft. In het interview vertelt Philip ook iets over zijn jeugd, over het racisme wat er met de paplepel ingegoten werd. Wanneer later zijn moeder belt en haar naar het krantartikel vraagt, komt ze met een ontstellende mededeling. Volgens een bevriende arts was dit artikel de grootste belediging die een moeder maar kon meemaken. En dan zegt ze, misschien had ik toch een abortus moeten doen. Het kost Jensie even om te begrijpen dat ze het niet over zijn broer, maar over hem heeft. Toen je vader stierf, bood een vrouw aan jou op te voeden, zodat ik naar het zendingsveld kon gaan, zoals ik gepland had. Misschien had ik haar offer moeten aannemen. Dan waren we allemaal beter af geweest. Abortus. Afstand doen. Ze graaft diep naar wraak. Dit is de ononderbroken keten van haat die in zijn familie was doorgegeven. Ongenade die in het DNA van de familie terecht is gekomen. Als een ketting zonder eind. Zijn broer krijgt een beroerte. Een spannende tijd breekt aan. Hij wordt nooit meer helemaal de oude. Met de nodige beperking moet hij verder door het leven. Wanneer zijn moeder 90 wordt, doet Jensie nog een laatste poging. Hij confronteert haar met haar eigen gedrag. Ze blijft zwijgen. Met een leeg gevoel gaat Jensie weer naar huis. Maar tot zijn stomme verbazing krijgt hij niet veel later een brief van 5 kantjes aan Marshall. En ze vraagt Philip deze aan hem voor te lezen. Op dat moment is zijn broer juist naar hem onderweg. En Jensie leest de brief op die avond aan Marshall voor. Ze ontkent haar dreigement om hem te vervloeken niet, maar houdt vol dat ze die dreiging nooit heeft uitgevoerd. Ze schrijft, nooit heb ik op die manier gebeden. Als je een punt probeert te maken, zeg je soms dingen die je niet per se meent, om de ander te laten weten hoe serieus het voor je is. Inmiddels heb ik oprecht spijt van de gang van zaken. Ik heb nooit gewild dat het zo zou gaan en kan je alleen maar om vergeving vragen. Ik denk niet dat het vragen van vergeving iets zal doen voor de relatie. Maar je krijgt het toch. Je bent mijn eerstgeborene en ik heb je bijna 9 maanden onder mijn hart gedragen. Dat vergeet de moeder niet. Je hebt je hele leven mijn gebeden en de beste wensen gehad. Zelfs als je me niet als je moeder kunt zien. Ik heb de beste jaren van mijn leven gegeven om voor jou te zorgen. En zou het allemaal opnieuw weer doen als ik die keuze moest maken. Marshall heeft maar 1 antwoord. Bullshit. Bullshit, schreeuwt hij keer op keer. En tenslotte te laat. 45 jaar te laat. Een maand later krijgt Jensie een e-mail van Molly, de vrouw van Marshall, dat hij een zelfmoordpoging heeft gedaan en dat voor haar de maat vol is. Ze vraagt een echtscheiding aan. Jensie helpt zijn broer zijn eigen leven weer op te pakken en wanneer hun moeder 96 is, vraagt ze aan Philip, kun je 1 ding voor me doen? Zou je Marshall willen vragen of hij me nog steeds als zijn moeder beschouwt. Philip vraagt het verschillende keren aan Marshall. Ik weet niet wat ik moet zeggen, is het enige wat Marshall eruit kan krijgen. Het boek Teleurgesteld in God draagt Jensi op aan zijn broer. Voor mijn broer die nog steeds teleurgesteld is. Het boek Teleurgesteld in God. Sinds het verschijnen van een ander boek, Waar is God als ik pijn heb, krijgt Jensi brieven van mensen die teleurgesteld zijn in God. Op een dag belt een theologiestudent en zeker Richard hem op met het verzoek of Jensi zijn scriptie wil lezen over Job. Jensi stemt toe, ook al ziet hij er weinig heil in. Maar wanneer hij het gelezen heeft, is hij diep onder de indruk. En wanneer ze elkaar ontmoeten, biecht Richard op dat hij zwaar teleurgesteld is in God. Richard heeft alles in het werk gesteld om de scheiding van zijn ouders te voorkomen. Zijn baan waar hij zo op hoopte, ging niet door. Ten slotte verbreekt zijn vriendin hun relatie. En hij voelt zich gekwetst en vraagt zich af, is God er eigenlijk wel? Overtuigend bewijs had hij niet gezien. Richard haat God zelfs. Ook al gelooft hij niet meer dat hij bestaat. Er zijn eigenlijk drie vragen die in al die brieven van mensen telkens weer terugkomen. Gaat God wel eerlijk om met zijn schepselen? Waarom zwijgt God? Houdt God zich verborgen? Openhartige vragen over God. Vragen die veel mensen niet hardop durven te stellen, maar waar ze wel mee worstelen. En die hen achtervolgen, tot ze soms wanhopig van worden. Teleurgesteld in God is niet een wijsgerig of theologisch boek over het probleem van het lijden. Het is een boek dat olie en wijn giet in de wonden van hen die de moed hebben verloren. Die niet meer weten wat ze nog van God kunnen verwachten. Ik ken iemand die het boek van Jensi al 7 keer gelezen heeft. Al heel jong zag hij in dat het beeld van God dat in de kerk van God geschetst wordt niet strookt met de werkelijkheid. En dat dat vragen oproept. Wie is God nou eigenlijk? Ieder gelovig mens zal wel eens iets van de boosheid proeven. Of van de verbijstering tegenover God. Of van je teleurstelling. Je weet het allemaal niet meer zo zeker. Hoe deze wereld in elkaar zit en wat mensen die je lief zijn overkomt. En wat er in de wereld om je heen gebeurt. In de kerk is er soms weinig ruimte voor deze boosheid en teleurstelling. Mooi is dat Jensi geen oordeel velt over Richard, maar hem zijn vriendschap aanbiedt en met Richard in gesprek blijft. Daarbij brengt hij zichzelf naar voren als mens. Een mens die soms twijfelt en bereid is om alles te onderzoeken met betrekking tot deze eerlijke vragen. En juist die houding zorgt ervoor dat dit boek boeiend, aantrekkelijk en uitstekend te lezen is. De brieven die hij krijgt zijn natuurlijk allemaal geschreven vanuit ons menselijk gezichtspunt. Wanneer we ons die drie vragen stellen, dan vragen we eigenlijk, waarom is God oneerlijk tegenover mij? En waarom zwijgt God tegenover mij? En waarom verbergt hij zich voor mij? Maar dan bedenkt Jensi zich, hoe zou God er eigenlijk tegenaan kijken? Wat is zijn gezichtspunt? En dan neemt Jensi je mee door de Bijbel. Uiteindelijk komt Jensi bij Job terecht. Job is immers het toonbeeld van een gelovige die zijn vertrouwen op God stelt. En die dat blijft doen, zelfs wanneer hij alles verliest. Mooi is dat Jensi zijn mening daarover niet als een algemene waarheid presenteert. Daarbij brengt hij zichzelf naar voren als een mens. Als gelovig mens wel te verstaan, maar ook als iemand die soms twijfelt. Juist de vragen van de twijfelende Richard zorgen ervoor dat je aan het denken wordt gezet. Philip leest nog een keer zijn minst favoriete Bijbelverhaal. Hanna die haar zoon afstaat naar priester Eli. Als de jonge Samuel 's avonds laat in het huis van de Heer ligt, wordt hij 3 keer geroepen. Elke keer rent hij naar Eli, maar die zegt, ik heb je niet geroepen. Ga maar terug en ga liggen. Ten slotte realiseert de wijze oude priester zich dat het de Heer is die de jongen roept. In een flits ziet Jensi dat tafereel in een nieuw licht. Niet Eli, niet Samuels moeder, stelt de jongen aan, God roept hem. En dan schrijft hij, ons hele leven hebben Marshall en ik onder het gewicht van de gelofte van een moeder geleefd. Een belofte die ze helemaal niet gerechtvaardigd was om te doen. Wanneer Jensi terugkijkt zijn er 2 thema's die telkens weer terugkeren. Lijden en genade. Het lijden omdat veel mensen die lijden meer verwarring dan troost ervaren, vooral van de kerk. Het Nieuwe Testament presenteert lijden als een slechte zaak. Jezus wijdde zich tenslotte aan genezingen, maar toch ook als iets waarin verlossing mogelijk is. We hebben de hoop dat op deze gebroken planeet pijn op de een of andere manier nuttig kan zijn, zelfs verlossend. Jensie kan zelfs met dankbaarheid terugkijken op zijn jaren onder extreem fundamentalisme. Ondanks alles heeft het hem ook iets gegeven. Discipline. Een diep gevoel dat keuzes in ons leven ertoe doen. Liefde voor muziek en taal. Vooral de taal van de Bijbel. Genade is zijn tweede thema. Hij kent de kracht van het tegenovergestelde. Ongenade. Die diep in zijn eigen gezin ook doordrong. Een macht die hen al 50 jaar ervan weerhoudt om elkaar te spreken. Dezelfde kracht van koppige trots die zo vaak families, buren, politici, rassen en naties verdeelt. Ik zag God lang als een strenge opdrachtgever, gretig om te veroordelen en te straffen. In plaats daarvan heb ik een God van liefde en schoonheid leren kennen, die verlangt naar onze heelheid. Ik nam aan dat de overgave aan God een soort ineenschrompelen zou inhouden, verleiding vermijden, me grimmig concentreren op geestelijke dingen, om me maar goed voor te bereiden op het hiernamaals. Maar integendeel, Gods goede wereld presenteerde zich als een geschenk om van te genieten, met door genade genezen ogen. Toen in 2007 Jensky 5 keer over de kop sloeg met zijn auto en een gebroken nek opliep, hing zijn leven aan een zijden draadje. Hij had altijd gedacht dat de oude angsten dan boven zouden komen. Maar in plaats daarvan ervoer hij een serene rust. Een overweldigend gevoel van vertrouwen. Want hij kende nu een God van compassie en barmhartigheid. Ten slotte schrijft Jensie: ik ben van God gaan houden uit dankbaarheid en niet uit angst. Genade is meer dan wat ook maar een geschenk. En ik kan niet stoppen met daarover te schrijven. Tot mijn verhaal is afgelopen.